Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. In de laatste zondag voor de kerst. Ook in het bijzonder wil ik de organist meneer Hoek, als ik het wel heb, verwelkomen in onze dienst. Ik heb twee kleine mededelingen van huiselijke aard. 28 december is er helaas geen avondmaal. Door omstandigheden kan dat niet doorgaan. Dat heeft te maken met dominee Leijsen. Als ik het over dominee Leijsen heb, Pieter heeft een hele mooie kaart meegenomen. Die zal straks op tafel neergelegd worden. En we verzoeken u vriendelijk om, als u daar behoefte aan heeft, om eventueel uw handtekening voor eventueel beterschap of nog genezing erin te zetten. Dan wil ik na het aansteken van de kaarsen, misschien is er iemand die daarbij kan helpen. Ik zag net, of ze dat leuk vinden, mag ze de kaarsen voor aansteken, anders zal ik het doen. En dan vangen we daarna aan met gezang 118. Wil jij de kaarsen aansteken? Kom maar aan met gezang
een moment stil zijn voor God onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen als intochtslied Psalm 108, vers 1 en vers 2. Psalm 108. We lezen de wet des Heren uit Exodus 20 en daarna zingen we van Psalm 130, vers 2, 3 en 4. Psalm 130, 2, 3 en 4. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, u geeft bevrijding van onrecht en van schuld. En dat is waar het om gaat, Heer, dat we dat doorkrijgen. En dat we dat mogen weten aan het begin van deze dienst. Als ons is aangezegd hoe we te leven hebben. En als we stil zijn en bij onszelf nadenken, dan weten we dat we daar niet naartoe geleefd hebben. Laat staan dat we er een begin bij hebben gemaakt. Vader, als we eerlijk zijn, dan schieten we tekort. Maar we zien naar de morgen uit, nog meer dan wachters op de morgen. En u geeft bevrijding van onrecht en van schuld. Heere, wilt u ons dat doen beseffen? Dat het goed is dat u onze woorden, u ons uw woorden voorhoudt. En tegelijkertijd dat we weten mogen, de woorden komen niet van een vreemde. De woorden komen van een Vader in de hemel die van ons houdt. Dank u wel daarvoor, Heer, aan het begin van deze dienst, zo vlak voor kerst. Waar het gaat over een vrouw die iets heel bijzonders te horen kreeg. En over haar reactie. En over onze reactie. Als het zal gaan om het evangelie en het goede nieuws van uw genade. Wat zal onze houding zijn, Heer, en onze reactie? Helpt u ons om eerlijk te zijn naar onszelf, naar u toe. En ons over te geven aan uw woord. Omdat het uw woorden zijn, omdat u het bent die het zegt. Niet een mens, niet een vage mening, niet een overtuiging van onszelf, maar uw woorden. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Als lofprijzing wil ik u voorlezen en daarna willen we daar ook uit zingen. De lofzang van Maria. Zo dadelijk zingen we daarvan uit gezang 66. De versen 1, 2, 3 en 6. 1, 2, 3 en 6 van gezang 66. En ik lees hem u eerst voor. En Maria zei: mijn ziel maakt groot de Heer. En mijn geest heeft zich verblijd over God mijn heiland. Omdat hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten. Omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de machtige. En heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. En hij heeft hoogmoedigen in de overleggingen van hun hart verstrooid. Hij heeft machtigen van de troon gestort. En hij heeft eenvoudigen verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij leeg weggezonden. Hij heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen. Voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.
Thank you.
willen met elkaar lezen uit Lucas 1. Lucas 1 vanaf vers 26. Het gaat vandaag over de aankondiging van Jezus' geboorte en Maria en de reactie van Maria daarop. Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet bij gij begenadigde, de Heere is met u. En zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zei tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want je hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zei tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds haar zesde maand. Voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zei: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Wij zingen van gezang 124. 1, 2, 4 en 5 van gezang 124. Wij nog even met elkaar bidden voor de verkondiging. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons woorden laat zingen van oudsher en dat u ons in laat stemmen met Maria, die uw zoon mocht baren. Dat uw woorden aan ons gegeven zijn, overgeleverd zijn. En dat wij daarvanuit mogen leren, omdat we in die woorden zien wie u bent en hoe u bent en hoe u met mensen omgaat. Vader, maak ons open voor uw woord. Niet voor verkeerde woorden, niet voor ruis. Maak ons stil voor u. En geef het ons, Heer, dat wij mogen oppakken wat voor ons bedoeld is. En dat wij laten liggen wat niet voor ons is. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Na de verkondiging zingen we van gezang 148. Gezang 148. Gemeente van de Heer, binnenkort is het kerst deze week. Alles getuigt ervan, ook hier in het kerstdorp aan zee. Het flonkert overal, lichtjes en muziek en kerstmarkten en recepten. Noem maar op. Heb je er zin in? Kijk je er naar uit? Wat verwacht je ervan? Vaak wordt er zoveel van mensen verwacht, dat uiteindelijk het enige resultaat wel eens een teleurstelling zou kunnen zijn. Je kunt gewoon niet aan al die verwachtingen voldoen. Zelf niet, maar ook die ander niet. De hele familie is een dag bij elkaar. Nou, geen wonder dat die oude irritaties wel weer eens naar boven komen. Het was een leuke dag, maar eigenlijk ben je misschien wel moe van de drukte in de afgelopen periode. En dan denk je even, nou even niks zou ook mooi zijn. Misschien wel mooier. Er ligt veel druk op die laatste dagen in een jaar. Eind november worden soms al afspraken gemaakt hoe je die dagen wilt invullen en wat je moet eten. En in sommige families wordt een kleine strijd gestreden tussen ouders en kinderen, of druk uitgeoefend wie maar bij wie is op de eerste of de tweede kerstdag. Ja, en als het zo lang al van tevoren in je hoofd zit, ja, dan zijn er ongetwijfeld allerlei verwachtingen bij. En in het Bijbelgedeelte van vandaag gaat het ook over die kerstverwachting, maar dan wel verwachting in de dubbele betekenis van het woord. Maria wordt verteld dat ze in verwachting zal raken van een zoon. En het gaat over die verwachting van Maria zelf. Wat verwacht zij? Hoe staat zij in het leven? En dat wordt duidelijk ook uit haar reactie. En daar willen we naar kijken en daar willen we van leren. Want die verwachting, hoe je in het leven staat, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar anderen kijkt, maar ook hoe je naar God kijkt, dat heeft heel veel invloed op hoe je kerst beleeft. En misschien is het wel bepalend hoe je kerst hebt. En of je kerst hebt in de ware betekenis van het woord. Laten we de tekst eens volgen. Gabriel wordt door God gezonden, staat er hierbij. Om nog maar eens duidelijk te maken dat Gabriel geen mens is die Maria zomaar op haar pad tegenkwam. Gabriel, onze naam, betekent sterke man Gods. En hier gebeurt gelijk al iets bijzonders. Hij wordt gezonden, Gods gezant wordt gezonden naar Galilea. Naar het stadje Nazareth. Dus Gabriel gaat niet naar de tempel in Jeruzalem. Hij gaat niet naar die plek waar die trouwe gelovigen bidden en vasten en hopen dat de Messias komt. Dus hij gaat niet naar het religieuze middelpunt van die tijd. Hij gaat naar de periferie. Hij gaat naar de rafelrand van het land. Galilea wordt ook wel eens genoemd het Galilea der heidenen. Een gebied van duisternis en schaduw van de dood. Het is een mengeling van Joden en heidenen in die streek. Een grensgebied waar mensen open stonden voor allerlei invloeden, ook voor allerlei heidense invloeden. En vanuit Jeruzalem keek je neer op Galilea. Letterlijk, maar vooral ook figuurlijk. Het is ook een grensgebied waar dreiging uitging. En als er weer een vijand kwam richting het volk, dan kwam die daar als eerste. En Nazareth, dat is eigenlijk spreekwoordelijk geworden voor een achtergebleven gebied. Kan uit Nazareth iets goeds komen, vraagt Nathanael later. En in dat gebied klinkt dan namens God zelf, wees gegroet, de Heer is met u. Dus niet in het centrum van de macht, niet in het religieuze hart van de samenleving, maar aan de rand, tussen Joden en heidenen. Waar het donker is en waar ze een herder nodig hebben. Omdat ze verdwaald zijn. Dus niet op de Dam. En niet op het Binnenhof of in de grote kerk in het centrum van de stad. Als God zijn boodschappen stuurt, dan stuurt hij die naar de Bijlmer. Naar Spangen of naar Kanaleneiland of naar de Schilderswijk. Hij gaat naar de Vogelaarwijken van onze tijd. En hij brengt daar zijn groet over. En dan staat er, toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. En Maria schrikt ervan. En in het NBG-vertaling hier staat er, zij ontroerde. Nou, dat woord heeft bij ons niet meer dezelfde betekenis als 50, 60 jaar terug toen de MBG-vertaling uitkwam. Wij denken nu bij dat woord aan een gevoel of ontroering of emotie. Ontroering. Maar het gaat er meer om dat ze enorm in verwarring raakte. Dat is wat er hier gebeurt. Ze dacht, wat heeft dat te betekenen en wat moet ik daar nou mee? En dan wordt haar gezegd, vrees niet. Wees niet bevreesd. Want angst kan je verlammen en angst kan je afsluiten voor wat er gebeurt. En dat kan nu niet, want nu moet ze goed luisteren, want nu staat er iets heel groots te gebeuren. Want dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt, denk ik. Hier wordt het belangrijkste aangekondigd uit de geschiedenis. Hier vindt de aankondiging plaats van iets waarbij alle andere mededelingen ervoor of daarna feitelijk verbleken. En dat gebeurt in Nazareth en dat gebeurt in een achtergebleven gebied. En dan wordt er gezegd, Maria, je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven. En deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven en zijn koningschap die zal geen einde hebben. En dat klinkt ongelooflijk allemaal. Hoe moet ze dat nou opvatten? Jezus? De Heere redt, betekent die naam toch? En is het nou haar zoon of is het nou Gods zoon? En die troon van David, die is al heel lang leeg. En wordt Jezus dan de nieuwe koning? En hoe kan dat dan, dat zijn koningschap altijd zal duren? Dat moet overweldigend zijn, niet te bevatten. En het staat natuurlijk ook enorm ver van haar af. Een eenvoudig meisje, een jonge vrouw, uit een dubieuze streek. Wie is zij nou helemaal? Ja, en u denkt misschien, ja, maar goed, het was wel een engel die het haar kwam vertellen, hè? Dus daarom kon ze het natuurlijk ook geloven. Maar er staat niet dat Gabriel binnenkwam met tromgeroffel of met een wit gewaad of met een hele bijzondere tekenen of uitingsvormen. Of die nou direct herkenbaar was als engel, dat is zeer te betwijfelen. Een engel, ja, dat is bij ons een bijzonder woord geworden, maar in de grondtekst betekent dat uiteindelijk gewoon boodschapper van God. Niet meer en niet minder. U weet nog wel, in het Oude Testament komen er bij Abraham ook plotseling drie mannen op bezoek. En die bleken engelen te zijn. En die hadden een boodschap van God. Dus denk niet te snel dat je het moet zien. En dat het evangelie allemaal je getekend moet worden in hele duidelijke plaatjes. En met heel veel gevoel en emotie. Het gaat hier om wat er gezegd wordt. Om de kracht van dat woord. Dat moet het hem doen. En u denkt misschien, ja, ik vind het ook al vaak ingewikkeld. Wie God is en wie Jezus voor mij wil zijn. En zou het nou echt zo zijn dat die grote God die alles gemaakt heeft. Mij in het oog heeft met al die miljarden mensen. Dat kan toch niet? Wie ben ik nou helemaal? En Maria stelt die inmiddels bekende vraag, hoe zou dat kunnen gebeuren, want ik heb geen omgang met een man. Ja, die belofte van God, die kan wel groot zijn en indrukwekkend, en ook heel bijzonder, maar laten we eerlijk zijn, die aarzeling van Maria, die begrijpen we ook wel goed. Denk ik. En dan staat er als antwoord, de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Ja, wat is dat nou? Wat is dat nou? In Handelingen 1 gaat het over Jezus' hemelvaart. Misschien kent u dat deel. En als de discipelen dan vragen hoe dat allemaal zal verlopen en wanneer Jezus nou precies terug zou komen om als koning over de aarde te heersen, dan zegt hij, het is niet uw zaak om precies te weten hoe het gaat. Dat is aan de Vader zelf, maar je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt en je zult mijn getuige zijn, overal. Dus hoe werkt die geest? Ja, wie zal het nou precies zeggen? Maar dat die werkt is wel zeker. Het zal gebeuren. Dat hebben we daar ook met de hemelvaart gezien. En dat hebben we ook gezien met de kracht van de geest op Pinksteren. En dat het evangelie de wereld doorging. Het gebeurt, het is overweldigend, het is krachtig. Maar tegelijkertijd ook heel beschermend, overschaduwen. Woord en geest zijn hier samen aan het werk. Het lijkt wel op het begin, toen God de aarde schiep. De geest zweefde over de wateren en God sprak en het was er. En Gabriel gaat nog verder en zegt, ja, zelfs Elisabeth is zwanger geworden. Je weet wel, Maria was je nicht die met haar man Zacharias in het bergland van Juda woont. Ja, wie had dat nou nog verwacht? Mensen dachten dat ze onvruchtbaar was. En nu verwacht ze ook een zoon. En zo werkt God blijkbaar. Hij gaat met zijn heil via routes die geen mens bedenkt. Echt waar. En trouwens, denk ook eens terug aan een geschiedenisles op school, Maria. Weet je nog van Abraham en Sarah? Sarah leek ook onvruchtbaar. En toen kwamen die drie mannen op bezoek en die vertelden toen dat zij binnen een jaar zwanger zou zijn. Weet je nog hoe ze moest lachen? En zou voor God nou iets te wonderlijk zijn? Luister eens, Maria, die als God tot toen bij Sarah kon en bij je nicht Elisabeth nu, zou dit dan niet bij jou kunnen? Dat geen woord dat van God komt, zou krachteloos wezen. Gods woord blaast onze onmogelijkheden op. Voor kracht, krachteloos, kracht, staat hier het woordje dynamis, dynamiet. Dus ook al denk je bij jezelf, het is altijd zo geweest en ik leg me daar maar bij neer. Dat is beter dan steeds maar weer te hopen tegen beter weten in. Dan zeg ik hier en nu, op basis van dit woord, dat je die hoop wel levend mag houden. Hoop op verzoening, hoop op geloof bij je kinderen. Hoop op een wereld die beter is dan nu. God heeft een belofte gedaan aan een wereld die verloren is in schuld. En die belofte wordt vervuld. Die woorden zijn niet krachteloos. Hier staat beschreven dat God zijn boodschappen stuurt naar een onwaarschijnlijke plek. En eerder in het hoofdstuk staat beschreven dat Gabriël, die boodschapper, het heil verkondigt aan Zacharias, aan die neef van Maria. En hij doet dat in de tempel. En aanvankelijk vindt die boodschap geen geloof. Dat is opvallend. Dat is de priester. En bij die priester zou je toch wel geloof verwachten. En daar dus niet in eerste instantie. Maar zelfs ondanks die valse start gaat het toch door. Zacharias die kan er maandenlang niet van spreken. En hier is die boodschap eigenlijk nog onmogelijker. Zacharias en Elisabeth waren getrouwd. Oké, ze waren oud, maar dan toch. En hier is die boodschap nog onmogelijk. Het gaat hier om een maagdelijke geboorte. En Maria reageert hier anders dan haar vrome oom Zacharias. En ze zei, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Maria wordt door Gabriël begenadigde genoemd. God heeft haar uitgekozen om zijn verlossingswerk op aarde vorm te geven. Zij mag zijn zoon de wereld indragen. En Maria geeft zich over en kiest ervoor om dat woord waar te laten worden in haar leven. Overgave en wilsbeslissing, dat gebeurt er hier. En later zal Maria zingen, wat wij met haar meegezongen hebben zojuist. Hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Als God naar mensen omziet, dan heeft dat dus niks te maken met de bijzondere kwaliteiten van die mensen. God zei tegen zijn volk, tegen Israël, denk nou niet dat je zo bijzonder bent, nu je door mij bent uitverkoren. Je was een klein volk en onbetekenend volk, maar ik wil je gebruiken in mijn plan om de wereld te verlossen. Werk je met me mee? En vaak dacht Israël stiekem, of soms wel eens heel openlijk, dat het toch wel bijzonder was dat zij Gods volk waren. Dat zij bijzonder waren, wel te verstaan. En dat God het eigenlijk wel met zijn volk getroffen had. Ja, en dat die domme heidenen moesten worden zoals zij. Maar telkens weer, dat lees je door het hele Oude Testament, moet God ze leren dat het andersom is. Het is bijzonder om Gods volk te zijn, dat is zeker waar. Maar niet omdat ze zelf nou zo goed zijn, maar het bijzondere zit erin dat die grote God geassocieerd wil worden met hele gewone mensen. Dat hij via die gewone mensen met hun nukken en eigenaardigheden wil werken. En hij wacht niet totdat ze heilig zijn, totdat hij zijn naam aan zijn volk verbindt. Maar juist omdat hij zijn naam aan zijn volk verbindt, wordt het een heilig volk. Een apart volk. En zo is het ook met Maria. Zij heeft het door, gelukkig. Dat blijkt wel uit haar reactie. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Zie de dienstmaagd des Heren. Ze kent haar eigen lage staat. En ze kan er niet over uit dat God haar in het oog heeft. Ja, en hoe zit dat bij ons? Gods woord is ons verkondigd, wordt ons verkondigd, af en toe, of heel ons leven al. En als we erdoor geraakt worden, dan krijgen we het door, dan zien we hoe bijzonder God is. Dat hij anders is dan al het andere in de wereld. Een vrouw in een lage staat wordt begenadigde genoemd. Je zou denken, een vrouw in hoge staat, met alle macht en geld van de wereld, dat is een begenadigd mens. Maar hier wordt een vrouw in een lage staat, in een plaatsje waar niemand ooit van heeft gehoord, waar niets van goeds vandaan kan komen, wordt begenadigd genoemd. God is met haar, zegt hij. En als Maria dat doorkrijgt, zegt ze, zie de dienstmaagd des Heren. Gemeente, als we stiekem denken, God zal wel blij met mij zijn. Of, ik kan wel mensen aanwijzen die slechter zijn dan ik. En waar God vast wel niet zoveel mee te maken zal willen hebben. Dan zijn we ten diepste niet ontvankelijk voor het evangelie. God komt tot ons. Niet om iets in onszelf. Hij komt tot ons omdat hij is zoals hij is. Hij wil bij mensen zijn. Hij wil zich met ons verzoenen. Hij stuurt zijn zoon Jezus die onze redder is. Als wij onszelf kunnen redden, dan hebben we Jezus niet nodig. Het tweede dat Maria zegt is, mij geschieden naar uw woord. Dat lijkt passief, maar volgens mij is het een hele actieve keuze van haar. Gods woord vraagt om een respons, een reactie van onze kant. En als Maria om zich heen kijkt, is er niks veranderd. Niks veranderd daarna de omstandigheden. Maar Maria zegt hier, ik geef me over aan het woord van God. Dat is niet simpel, dat is ook helemaal niet passief, want het heeft hele vergaande consequenties. Dat zal ertoe leiden dat Jozef denkt, nou, misschien moet ik wel van haar af. Omdat ze zwanger blijkt te zijn. En mensen om haar heen, die zullen ook zo wel hun gedachten hebben. En mensen kennen en zullen dat niet van die fijne gedachten zijn. En haar naam zal door het slijk worden gehaald. En later, als zij en Jozef met Jezus naar de tempel gaan om hem daar voor te stellen, dan zeggen de oude Simeon en Hanna, die zeggen tegen Maria, zie, deze Jezus is gesteld tot een val en een opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Dus ze zal nog heel wat moeten meemaken met die onbegrepen zoon. Mijn geschieden naar uw woord betekent dus nogal wat. Maria stelt zich in dienst van dat woord met alle gevolgen van dien. En wij, hoe ziet ons leven eruit? Zijn al onze wensen en onze verlangens uitgekomen in het afgelopen jaar? Waar hoop je op, zo rond kerst in 2008? En wat verwacht je nou? Gemeente, we hebben het woord gehoord. En het woord van God is niet krachteloos, staat hier. Het evangelie van Gods liefde en Gods genade komt tot ons. En wij zitten hier niet in het centrum van de wereld. En onze macht is maar heel beperkt. Wie zijn wij nou? En je kunt hoge verwachtingen hebben van andere mensen. Of je kunt het idee hebben dat je zelf best wel wat voorstelt. Maar we zullen ook teleurstellingen hebben, toch? Teleurgesteld in onze kinderen of onze echtgenoot, in vrienden. En als we eerlijk zijn, ook teleurgesteld in onszelf. Je kunt jezelf gewoon tegenvallen. En dan komt God. En hij werkt met zijn geest rechtstreeks of door boodschappers heen. En hij zegt, gegroet begenadigde, ik ben met je. Hij richt ons op. En hij zegt, je kent je Bijbelse geschiedenis toch wel? Van Sarah en van Elisabeth en van Maria. Voor mij is niets te wonderlijk. En ik koos ervoor om mijn zoon via Maria in deze wereld te laten komen. Het menselijke leven te leven. Ik weet wat je doormaakt. Ik weet waar je op hoopt. Ik weet wat je verwachtingen zijn. En ik weet dat je ook vaak teleurgesteld wordt. En ik weet dat je soms wel erg tevreden bent met jezelf. Of gewoon te veel met jezelf bezig bent. Maar mijn zoon heet Jezus. En dat betekent hij is je redder. En ik wil je redden uit die vicieuze cirkel van je leven. Ik wil je redden van je schuld en van je zonde. Maar dan moet je wel komen, uit die cirkel. Kom van je troon, van je zekerheden en van je vaste overtuigingen. Vertrouw mij nou maar. Echt. Ik ben uit op je redding en ik ben uit op je behoud. En het wordt binnenkort kerst. En kerst gaat over Christus. Kerst gaat over Gods cadeau voor deze wereld. En God heeft ons in Jezus verzoening aangeboden. En Maria, zijn aardse moeder, die leert ons vandaag hoe wij die verzoening kunnen ontvangen. Met overgave en een wilsbeslissing. We mogen grote verwachtingen hebben van God. En hij zal doen wat hij belooft. En zijn woord zal niet krachteloos zijn. Zie Heer, hier ben ik. En vul je naam erin. Hier ben ik, uw dienstknecht. En mij geschieden naar uw woord. Gezegende kerstdagen. Amen.
met de kerk van Christus over de wereld beleiden we nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen wij aansluitend van gezang 138, versen 1, 2 en 4. 138, 1, 2 en 4. Voor zover mogelijk graag staande. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons woord, uw woorden geeft. En dat u ons voorbeelden geeft in uw woord, maar ook om ons heen. Voor mensen die zich overgeven en ervoor kiezen om uw woord waar te laten worden in hun leven, met alle gevolgen van dien. Dank u wel voor Maria, die uw Zoon de wereld ingedragen heeft. Dank u wel dat zij zich over wilde geven. Dank u wel dat u uw weg met haar wilde gaan, maar vooral dat u uw Zoon gaf, dat u die weg wilde gaan, onbegrijpelijke weg. En als we om ons heen kijken, zien we zoveel dingen die soms ook wel op het tegendeel wijzen. Dus hoe zal het nou allemaal gebeuren? Als u komt als rechter. En hoe zal het nou gebeuren dat mensen zalig worden? Heer, we weten het niet. Maar we weten van u. En we weten van uw Heilige Geest. En we weten van uw woord. En daar houden we ons aan vast, Heere God. En daar kijken we naar uit. Naar uw belofte. Omdat uw woord niet krachteloos zal zijn. Dat heeft u zelf gezegd. Dank u wel daarvoor. We willen bidden, Heer, voor mensen om ons heen, dichtbij of verder af, die uw woord niet horen, op welke reden dan ook, gewild of ongewild, die zich voor afsluiten, die belangrijke dingen aan hun hoofd hebben, of wat dan ook. Heer, breekt u het open, door ons of door anderen, dat de Heere Christus het alles waard is om voor te leven. En de keuzes zo te maken dat het goed wordt tussen ons, tussen hen en u. En Heer, wij zelf, we horen uw woord zondag aan zondag. Houdt u ons hart open en ons hoofd en onze ogen voor de wereld om ons heen, voor de nood die er is. Maar tegelijkertijd voor uw woord en uw kracht en uw geest, waardoor wij ook dingen kunnen doen. Waardoor wij ook met u kunnen leven. We willen bidden voor mensen die ons nastaan, die ziek zijn of aan bed gekluisterd. Zo denken we ook aan dominee Leijsen en zo denken we ook aan Piet Verwer. Waarbij Piet naar het zich laat aanzien in de laatste fase van zijn leven is. Hier wilt u hem nabij zijn en hem goed zijn en trouw zijn en hem dragen in uw armen. Vader, we leven naar uw feest, naar kerstfeest toe. Dat misschien versluierd wordt door heel veel, maar dat het ook iets heel moois heeft. Dat het in een donkere tijd, waarin er weinig zon en daglicht is, dat er licht is. En er is heel veel menselijk licht, en dat dooft wel een keer. Maar Heer, wilt u ons opmerkzaam maken op uw licht, op uw woorden van hoop en van troost. Dat bidden we u, en daar danken we u voor. In Jezus naam. Amen. De collecte wordt gehouden en als slotlied zingen we gezang 139, 1, 2 en 3. bidden om Gods zegen. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.